Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen het uit Psalm 103 en daarvan het 11e vers. Loof, loof den Heer, gij zijn legerscharen. 103 vers 11. U zal worden voorgelezen uit het evangelie van Lucas, hoofdstuk 2, vers 8 tot en met vers 24. Lucas 2, vers 8 tot en met vers 24. Eerst echter luisteren naar een artikel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, en wel artikel 18, wat gaat over de menswording van Jezus Christus.
Wij belijden dan dat God de belofte die hij de oudvaderen gedaan had door de mond zijner heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enig geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd, terwijl hij eens dienstknechts gestalten is aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtelijk aannemende een ware menselijke natuur met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam der gelukzalige maagd Maria door de kracht des Heiligen Geestes zonder mans toedoen. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van nodig dat hij ze beide aannam, om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij der wederdopers, die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleesjes en bloeds der kinderen, dat hij een vrucht der lendenen Davids is, zoveel het vlees aangaat, geboren uit het zaad Davids naar het vlees, een vrucht des buiks van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit Davids, een scheut uit de wortelen van Isaï, uit Juda gesproten, afkomstig van de Joden zoveel het vlees aangaat, uit het zaad Abrahams, aangezien hij aangenomen heeft het zaad Abrahams, en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid onze Emmanuel is, dat is God met ons. Lezen we nu Lucas 2 vanaf het 8e tot het 24e vers. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeken liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten ze alom bekend het woord dat hun van dit kindeken gezegd was. En allen die het horen verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keren weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. En als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindeken besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen haar reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten ze hem te Jeruzalem, opdat ze hem de Heere voorstelden, gelijk geschreven is in de wet des Heeren: al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat ze offeranden gaven naar hetgeen dat in de wet des Heeren gezegd was: een paar tortelduiven of 2 jonge duiven.
Gemeente, wij gaan samen zingen en dat doen we uit Psalm 68, het 13e, 14e en ook het 17e vers. Loof God in zijn gemeentalom en wat er verder volgt. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de zending, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, ook vanmiddag zijn we weer samengekomen om stil te staan bij dat kerstevangelie. Het kerstevangelie brengt ons de boodschap van de geboren zaligmaker. Want we lezen in de schrift over de volheid des tijds. En Paulus schrijft erover in Galaten 4. Dat de volheid des tijds gekomen is. Heeft God zijn zoon uitgezonden. Geworden onder de wet. Geworden uit de vrouw op. Dat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Het kerstevangelie is een blijde boodschap. We hebben er vanmorgen bij stilgestaan. Hoe de Heilige Geest door middel van Lucas heeft laten opschrijven. En ze baar daar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken. En legde hem neder in de kribbe omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Er werd dus een zaligmaker geboren. Hij werd lang beloofd en is in de volheid des tijds op door God bepaalde tijd gekomen. En daar is dan die koning. Eeuwenlang beloofd. Eeuwenlang is daar naar uitgezien. Ten slotte is hij gekomen. En wat is dan, ja, wat is dan gebruikelijk als er nou iets gebeurt wat we nou eeuwenlang hebben verwacht en lang naar uit hebben gezien en veel om hebben gevraagd. Onze kinderen kunnen dat wel indenken. Stel je bent jarig en je vader of je moeder heeft iets beloofd voor je verjaardag. Bijvoorbeeld iets moois dat je daar krijgt, een trein of een fiets of een mooi cadeau of weet ik veel wat allemaal. En dan komt langzamerhand die dag van de verjaardag dichterbij. Het komt allemaal dichterbij. Nog een week, nog twee dagen, nog één dag. En dan is tenslotte die dag gekomen. En dan is natuurlijk je hele leven beheerst door dat grote moment dat je dat heerlijke cadeau zult ontvangen. Dat geldt voor kinderen, dat geldt ook voor ouderen. Stel u hebt met iemand een afspraak die u jarenlang niet hebt ontmoet. En dan hebt u een afspraak met zo'n persoon gemaakt dat u elkaar zult ontmoeten daar en daar op die plek. En dan duurt het nog 2 maanden, nog 1 maand, nog 1/2 week, nog 1 week. En dan is de ontmoeting en dan val je elkaar in de armen, want dan is het blijdschap en verwondering. Want die ontmoeting is dan tot stand gekomen. Je kunt het zich allemaal indenken. Nou, nu hebben we hier in dat kerstevangelie die zaligmaker zo lang beloofd. Zo vaak gezegd en zo vaak geprofeteerd. En tenslotte is die zaligmaker gekomen. Hij ligt in de kribbe. En dan wordt het stil. En je de aarde rondkijkt, is stil. De mensen in Bethlehem, ja, het is nacht, die slapen. En ik heb nog niet de indruk dat er veel mensen in Bethlehem wakker worden en die zeggen, kom, laten we ook eens kijken in die stal daar in Bethlehem. Het is een beetje stillig en een beetje, ja, gewoon gaat alles door. En in Jeruzalem, daar stond de tempel, dat weet u wel, met zijn offers, en met de kandelaren en met de tafel van de toonbroden en met al die priesters en leviet. Nou, die zijn al heel druk met de volgende dag, met de offers die gebracht moeten worden en de mensen die zullen komen en wat ze dan allemaal zullen doen. Dus die hebben ook geen tijd om daar in Bethlehem te gaan kijken. Dus blijf een beetje stil daar op de aarde. Dat is trouwens wel opmerkelijk, hè, dat dan uiteindelijk is die grote Christus gekomen en op de aarde is stil. Weet u wat wel, rumoers in de hel? Ja, daar zijn ze toch wel geschrokken. Die hebben natuurlijk ook geluisterd eeuwenlang naar al die beloften. En die hebben ook gezien hoe de Heer dwars door alles heen dat geslacht van David in stand hield. En hoe daar ook onder Jozef en Maria en hoe die engel daar in de tempel is verschenen. Eerst aan Zacharias en daarna aan Maria in Nazareth. En dat Elisabeth er heeft gezongen en Maria heeft gezongen en Zacharias heeft gezongen. De duivel kan natuurlijk wel goed horen en heeft geluisterd. Een opgang uit de hoogte zou dat grote moment dan komen. En Maria is zwanger, hoe kan dat? Wat gaat daar gebeuren? U kunt begrijpen, gemeente, de hel is buitengewoon alert. En dat blijkt ook wel naar de geboorte, want als er iemand actief wordt, dan is het de Satan. En heeft ook al een geweldig instrument, en dit is Herodes. En u weet wat de uitkomst daarvan is, de kinderen in Bethlehem worden vermoord. Opdat de profetie in vervulling gaat, en opdat de moorddadigheid van het menselijke geslacht aan het licht komt. Want die zaligmaker is wel nodig, en die komt nog niet in een mooie wereld, en die komt niet in een fijne wereld, en die komt ook niet bij nette en keurige mensen, die komt in een verloren en in een schuldige wereld. Dat is altijd weer opnieuw het kerstfeest, er komt een zaligmaker in een verloren en in een schuldige wereld. Maar die wereld is stil en de hel is in de been. Ja, waar moet dan het geluid vandaan komen? Nou, de hel die vertelt lelijke dingen. De wereld zegt niks en de aarde zegt niks en de godsdienst ook niet. Die hebben ook die koning natuurlijk niet nodig. Die hebben genoeg aan hun tempel en aan hun vormendiensten en noem maar op. En gemeente, nou het geheim, nou het wonder in Lucas 2. U zegt de herders dan, ja, maar die herders die worden eerst wakker gemaakt. En die worden eerst op een bepaald spoor gezet. Weet u wat eerst nou gaat spreken? Dat is dan in die geboortegeschiedenis zo prachtig. Dat is de hemel. Die hemelingen die gaan spreken. Die hemelingen die hebben ook eeuwenlang naar die belofte van God gekeken. Ik heb het u vanmorgen verteld. Van die cherubim die op het verzoendeksel stonden. Die stonden eeuwenlang te kijken naar dat geheim van de verzoening. Hoe is het nou toch mogelijk dat God weer te doen kan hebben met Adam, met Eva, met Abel. Met verloren en met schuldige mensen. De hemelingen wisten het antwoord niet. Ze hebben er eeuwenlang over nagedacht. De engelen hebben erover nagedacht. Hoe God dat toch kon omzien naar schuldige mensen. De engelen begrepen ook wel dat dat niet kon door die dierenoffers. Want dat waren natuurlijk inhoudelijk niet de instrumenten van de verzoening. Dat waren hooguit symbolen, predikingen. Ze wisten ook wel dat dat niet kon door Mozes. Want Mozes heeft bijvoorbeeld een keer gezegd, in plaats van dat hij tegen de rots ging spreken, heeft hij op de rots geslagen. Mozes was ook ongehoorzaam. Dus dat kon ook niet door Mozes, alhoewel die een enorme plaats had in het Oude Testament. En de engelen hebben gekeken en gezien en afgewacht. Wat zou nou dat grote geheim zijn? Ja, het zou in Bethlehem gebeuren, dat stond in Micha 5. Het zou uit het geslacht van David gebeuren, dat was al beloofd in 2 Samuel 7. Een eeuwig koninkrijk, het zou een profeet, een priester, het zou een hoge priester zijn. Maar wie en hoe? Hoe zou nou dat grote geheim van de verzoening gestalte krijgen? En dan bij dat kerstevangelie. Dan zien de engelen de oplossing. Hun God, hun Heere. De tweede persoon in het goddelijke wezen. Die macht heeft en heerlijkheid vanuit zichzelf. Omdat hij net als de Vader en de Heilige Geest God uit God en licht uit licht is. God de Vader heeft zijn Zoon gestuurd naar de aarde. En die heeft de menselijke natuur aangenomen. En dan ligt nou de Christen de schrift. En dan barsten de hemelingen uit. Dan komt er een engel uit de hemel het aan de herders vertellen. Ik verkondig uw grote blijdschap die al den volken wezen zal. Die hele hemelgemeente die is in, ja ik zeg het wat oneerbiedig, misschien in rep en roer. Dat dit nou gebeurt, dat God dit tot stand heeft gebracht. De wijsheid van God de Vader. De kracht van God de Vader, zegt Paulus. De wijsheid Gods, de kracht Gods in die geboren zaligmaker. En gemeente, zullen we daar nou vanmiddag eens een poosje bij stilstaan. Wat nou de hemelingen, dus de engelen, aan de mensen hebben te boodschappen. En hoe ze ervan gezongen en hoe ze er zich over verwonderd hebben. Waar God in zijn eeuwig raadsplan heeft uitgedacht tot behoud van schuldige mensen en tot de eer en de glorie van zijn grote naam. Het gaat vanmiddag over de engelenzang, over wat die engelen nu aan boodschap hebben gebracht in deze wereld. Dus jong en oud, wat hebben de engelen gezegd? En hebben die engelen natuurlijk iets tegen de herders gezegd. Ik verkondig uw grote blijdschap, ik evangeliseer uw grote blijdschap. Maar die engelen hebben ook gezongen en daar gaan we vanmiddag dan bij stilstaan. U vindt onze tekst in Lucas 2 vers 13 en 14. We lezen daar het woord des Heren aldus. En van stonden aan, dus plotseling betekent dat, was daar een, met de engel een menigte des hemelsen heerlegers prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Gemeente, we noemen dit het lied der engelen of de boodschap van de engelen. Net hoe u dit leest, komen er zo nog wel even op. Sommigen zeggen het is geen lied, maar het is meer een boodschap, een soort strijdkreet, een soort uitroep van deze engelen. Nou, hoe dat ook precies is, die engelen die prijzen. Prijs de Heer met blijde galm en gij mijn ziel heb rijke stof. Dat is prijzen. En dan luisteren we in de eerste plaats naar de aard van die engelenzang. Hoe hebben die engelen daar nou gezongen? En hoe komt die boodschap van die engelen nou naar deze aarde? De aard van de engelen zangen. In de tweede plaats de inhoud. Wat hebben die engelen, die menigte van hemels en heerlegers nou gezegd? En dat is ook wel de moeite waard om dat op een kerstdag eens een poosje te overdenken. Dus het gaat over het lied van de engelen of de boodschap van de engelen. In de eerste plaats de aard, vers 13. En in de tweede plaats de inhoud, vers 14. En van stonden aan. Nou, die engelen hebben dus gezongen van Gods eer en Gods glorie. En van Gods heil en van Gods boodschap in deze wereld. Die engelen hebben dus God groot gemaakt en hun zaligmaker geroemd en geprezen. We zouden dat ook heel eenvoudig de heilsboodschap kunnen noemen. De heilsboodschap die de hemel vertelt in deze zondige wereld. Aan zondige mensen op een verloren aarde. En als we dan eens kijken hoe God die boodschap laat brengen. Op welke manier die engelen zijn gekomen. Ja, wat is een engel eigenlijk? Nou, als u de Bijbel eens doorleest, dan komt u regelmatig de gedachte tegen van een heilige troongeest. En als bij de geboorte van Simson een engel komt, dan is Manoach verschrikt. En menigmaal verschijnt een engel en dan zegt hij, vrees niet. Want die engel die draagt iets mee van de heiligheid en van de heerlijkheid Gods. En u weet ook wel in het Oude Testament hoe Sanherib door één engel 185.000 soldaten heeft verloren. En hoe die verderfengel door Egypte doorging en in één nacht in elk huis in Egypte een dode is ontstaan. En u weet ook in de tijd van David hoe er een engel door het land van Juda ging en het volk heeft geslagen. Dus engelen, dat zijn indrukwekkende geesten, gedienstige geesten die tot dienst worden uitgezonden, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, van degene die de zaligheid beërven. Dus als een engel wordt gezien, dan is dat een zeer indrukwekkende gebeurtenis. En nou gaan die engelen, hier is die ene engel, misschien Gabriel, dat weten we niet precies. Die brengt de boodschap naar de herders. En daarna komen die hele schare engelen en die staan daar in Bethlehem. En die zingen en die roemen van dat heil Gods. En dan is het eerste woord van stonden aan. Eigenlijk staat dat plotseling. Ja, hoe is dat nou met de heilsboodschap? Gemeente, er zijn dingen die kun je berekenen. Als je iets gaat maken, bijvoorbeeld een brug of zo, dan ga je dat berekenen. Er zijn ook dingen die kun je uitrekenen. Je kunt dus uitrekenen hoe bepaalde dingen tot stand komen. U weet misschien het komende jaar of van het jaar nog jarig en dan kunt u uitrekenen hoeveel dagen. Wij zijn mensen die leven van de berekeningen. Dat geldt voor het gewone leven. Je hebt ook mensen die doen dat in godsdienstige leven. Die kunnen alles precies berekenen. Die weten hoe God de mens moet bekeren. Die weten hoe ze zelf moeten bekeerd worden. Die weten precies hoe dat allemaal gaat en moet. En die zijn er geweldig deskundig in en zo en noem maar op. Maar als God nou in je leven komt, gemeente. Als het nou eens waarheid wordt in je leven. En je moet sterven en God ontmoeten. Nou, dan vallen al die berekeningen zo geweldig tegen. Dan houden al die berekeningen op. Want dan kunt u niet meer vooruitrekenen. Zegt u, heden zegt de Bijbel, zo gij zijn stem hoort. Dan wordt het nood in uw leven. En weet u wat nou het wonderlijk is van genade? Dat kun je niet berekenen, dat komt nou onverwachts. Dan komt de Heer als een verrassend en als een wonderdoend God. Wil u een paar voorbeelden? Nou, Abraham werd geroepen. Wij zouden zeggen, nou dat is dan mooi als Abraham wordt geroepen. Laten we eens nadenken, een jaar of 20. Hebt u nog een flink leven voor zich, kan die echt nuttig en dienstbaar zijn om nog nuttig te zijn in de dienst van God. God doet het op zijn 75ste jaar. Dus oude mensen, denk nou niet dat God u niet meer kan bekeren. Er is ook voor u nog doen aan. Alleen dat onverwachte, dat we het niet kunnen begrijpen, niet kunnen beredeneren. En dat God dan komt, Pinksterdag weer precies hetzelfde. Er geschiedde haastelijk, onverwachts, een geweldige gedreven wind. Ja, maar die mensen die baden er toch om. Ja, die baden wel. Dat waren ook godvruchtige mensen. En die hadden God ook wel nodig. Maar toch komt die geest onverwachts. Het begint altijd onverwachts en het zet zich ook iedere keer weer door onverwachts. Dat is zo mooi in het leven van Gods kinderen, ook zo leerzaam. De Heer komt niet op bevel. Het is niet zo in ons leven dat we kunnen, en Heer, nou moet u maar komen. Wel nee, gemeente, de Heer komt op zijn tijd en op zijn wijze. En Gods tijd is ook de beste tijd. Dat kunnen we altijd wel niet bekijken. Saul kon dat niet bekijken en die dacht, die Samuel die blijft maar weg. En de soldaten lopen weg en ik kom nog, die Filistijnen gaan het nog een keer weer. Toen begon hij zelf maar te offeren. En dat was nou precies mis. Bij Gideon ging het anders. Die hield tenslotte nog maar 300 soldaten over. En toen was het Gods tijd. En zo op God om hulp. En zo is hij bij die engelen nou ook. Plotseling gaat hij de hemel open gemeten. Kent u dat nou ook in uw leven? Volk des Heeren, dat de Heer voor het eerst, maar ook opnieuw weer is gekomen. Ziet, ik ben nu gekomen. Dat zegt de Heer tegen Jozua toen hij dat land Kanaan binnenging. En hij er enorm tegen opzag die al die volkeren in Kanaan veroveren. En dan heeft hij een ontmoeting bij Bochim en dan zegt hij, ik ben nu gekomen. Had Jozua niet meer verwacht. Nou ja, zo komt dat nog altijd in het leven der genade. God komt op momenten en in ogenblikken dat wij het niet verwachten. Dat onderstreept ook het wonderkarakter van de genade. Dat wij het niet berekenen kunnen, dat we het ook niet in onze handen krijgen, maar dat de Heer het nu verheerlijkt op zijn manier. En daar heb je nog straks een eeuwigheid voor nodig om daarover te jubelen en daarvan u van te verwonderen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Ik ben nog nooit een kind van God tegengekomen en zei, ja, ik ben bekeerd omdat ik dat wel verdiend heb en omdat ik er zo naar gezocht heb, omdat ik dat zo waardig ben. Ik ben wel mensen tegengekomen die dat zeiden, maar dat waren vaak geen kinderen van God, dat zag je ook wel in de vrucht. Maar een kind van God, die wordt opgezocht, dat ik nooit had gedacht. Mijn kind van God, dat wordt iedere keer opnieuw opgezocht. Van stonden aan, plotseling. Daar verschijnt de Heer tot u lieder vreugde. We gaan verder met onze tekst, want het gaat over de aard van die grote heilsboodschap van dat lied van de engelen. En dan lees ik in de tweede plaats in ons vers. Was daar met de engel. Ja, dat is ook alweer mooi. Waar komen engelen vandaan? Ja, waar komen die nou vandaan? Nou, mensen komen uit de aarde, want we lezen in de Bijbel uit de aarde, aarde. God maakte de mensen uit de stof der aarde. Nou, daar komen we vandaan, uit het stof van de aarde. Daar heeft God ons uit gemaakt en voor de zondeval dus naar zijn beeld volmaakt. En door de zondeval zijn we dat beeld kwijtgeraakt en zijn we dus aardsgezinde mensen. Waar komt de duivel vandaan? Nou, die komt uit de ondergaan uit de buitenste duisternis vandaan, dan komt hij ook één keer terecht. Waar komen engelen nou vandaan? Nou gemeente, dat is toch niet zo moeilijk, hè? Engelen die komen bij God vandaan, want dat zijn gedienstige geesten van God. En als hier dus staat een engel, en als het dan gaat over die boodschap die de engelen brengen, dan is dat dus een boodschap van de hemel. En daar moeten we ook even over nadenken. Kijk, genade, waar die engelen van zingen en waar dat kind van de kribbe de grote inhoud van is. Waar komt dat nou vandaan, gemeente? Nou, dat komt nou bij God vandaan. Dat komt nou van de hemel vandaan. En hoe geeft God dat nou gestalte? Wel, God heeft zijn woord gegeven. En God wil daarvoor zijn woord gebruiken. Maar denk er nou om, God doet het wel vanuit de hemel naar zijn welbehagen. Daar gaan de engelen ook zo meteen van zingen. Dat komt dus bij God vandaan. Hebben u dat ook wel eens ondervonden in uw leven? Dat u de Bijbel hebt doorgelezen. Dat u hebt gebeden op uw knieën. Dat u in de kerk hebt gezeten. De ene kerk is naar de andere. En u bleef maar zo koud en zo dood en zo dor als ik weet niet wat, als een stuk ijzer. En zo koud als een stuk ijs. Nou gemeente, dan leert de Heer u wel kennen wat u nou van nature bent en blijft. En weet u wat nou zo wonderlijk is? Dat onverwachte, dan komt er bij God vandaan een boodschap. En dan zegt iemand misschien, ja, hoe is dat dan? Zie je dan een lichtflits of zie je dan een engel of zie je dan iets aparts? Of ga je dan een bepaalde ervaring meemaken? Nee, gemeen dat niet in de eerste plaats. Wat dan? Dan gaat de Heer door zijn woord spreken in uw leven. En dan doet dat woord van God kracht. Ja, als je dat hebt meegemaakt, dan weet je wat dat is. En als je niet hebt meegemaakt, dan snap je er niks van. Dan kun je er hooguit wat over praten. Maar Gods volk leert dat. Dat de Heer vanuit zijn woord, vanuit de hemel heeft gesproken. Want die engel kwam van de hemel en zo spreekt de Heer nog vanuit de hemel. En als de Heer nog één keer in je leven hebt gesproken, dan lig je zo 's nachts wakker. En dan word je soms wakker, dan zit je in je auto en dan zeg je, Heer, wil u het nog eens doen? Want er staat in de Bijbel, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat, dat zegt de Heer Jezus. En die citeert daar in het Oude Testament. En kent u nou die geheimen? Dat in de verlorenheid van uw leven de Heer de hemel open ging doen. En dat u die woorden mocht horen, de herders dat hoorden. Ik verkondig uw grote blijdschap die al den volken wezen zal. Boodschap van de hemel, bij God vandaan, zeggen we dan. En als we dan nog eens verder lezen, dan lezen we in vers 13. Een menigte des hemelse heerlen. Dus met die ene engel die gesproken heeft, is er nog een menigte van hemelse heerlegers. Een menigte, dat werd dus op een grote schare. En dan heerlegers in meervoud. Nou gemeente, dat zijn er dus niet weinig geweest. 1 miljoen, 2 miljoen, ik weet het niet. Dat zijn mensen, dat zijn engelen geweest, die hebben daar dus niet, zoals we misschien denken, die hebben daar een beetje gestaan rond Bethlehem en zo. Nee, die waren zichtbaar in de hemel. En u weet wel, een engel, dat is, die is niet aan de zwaartekracht onderhevig. En je kunt je die engelenscharen zomaar voorstellen en je kunt zo naar dat firmament kijken. En die herders, die hebben die enorme schare engelen gezien. Weet u wat u ook eens moet vragen? Hoe komt het nou dat die mensen in Bethlehem er niks van hebben gezien? En in Jeruzalem? Want als er een paar miljoen engelen staan en die zijn daar aan het zingen en die zijn God aan het grootmaken. Dan zou je toch zeggen, dat hele land van Canaan, dat is een rep en roer. Nee, dat is niet een rep en roer. Komt dat? Hebben die engelen niet gezongen? Die engelen hebben wel gezongen. Die engelen hebben ze ook vertoond. Hoe hebben ze dat dan niet gezien? Hoe hebben ze dat dan niet gehoord? Nou, daar heb u nou geloof voor nodig om dat te zien en dat te horen. Want als er geen geloof is, dan zie je het niet en hoor je het ook niet. Want het gaat om die hemelse dingen. Die engelen gemeente, die zijn door die herders gezien. En waarom kwam dat nou? Omdat die herders werden opgezet en dat er geloof was in hun leven. En daarom hebben ze dat gezien. Het was net als in de tijd van Elisa, weet u wel. Toen hij in Dothan zat. En die jongen van Elisa, die is helemaal in paniek. Want die Syriërs, die hebben die stad omringd. En dan denkt hij, jongen, we komen hier nooit meer levend uit. En Elisa, die is heel gerust. En jongen, maak je niet druk. Ja, maar allemaal Syriërs. En we worden helemaal, we worden verslagen. En dat kost ons ons leven. En noem allemaal maar op. En dan zegt Elisa, Heere, open de ogen van die jongen. En dan gaan ze ogen open, wat ziet hij dan? Allemaal vurige paarden, allemaal engelen. Nou, dat gebeurt hier nou weer opnieuw. Die herders krijgen een licht hoe nou de hemel naar beneden komt. En hoe die engelen daar staan te roepen en te zingen van hun heiland en van hun Heer en van hun zaligmaker. Heerlegers. En dan, ja, in de derde plaats, dat onverwachte. In de tweede plaats, dat goddelijke. En in de derde plaats, heerlijk, een engel. Ik heb net al een beetje verteld, dat is een machtige geest. Eén engel die is al in staat om 185 soldaten in één nacht te verslaan. En de Heer zegt tegen Mozes, als je nou in Canaan wilt komen, dan zal ik wel een engel meesturen. Dan kan die je er brengen. Had die engel dat niet gekund? Natuurlijk had die engel dat gekund. Want Ammonieten, Moabieten en weet ik wat allemaal meer. Eén engel is in staat om al die volkeren te verslaan. Maar Mozes die zegt, nee, geen engel, Heer, u moet zelf mee. Maar Mozes wist, dat gaat om de gunst van God en niet om de kracht van de engelen. Maar weet u, die engelenscharen die beelden wel iets uit. En dat is Gods onweerstaanbare kracht. Vandaar dat er een heerleger is. Een Romeins legioen, dat is ook een symbool van kracht, weet u wel. Die waren onverslaanbaar in die tijd. Althans, dat dachten de mensen, hè, die Romeinse legioenen, die heerlegers van Romeinen. Daar kon geen volk tegenop. En nou laat de Heer zomaar even aan die herders zien dat hij veel machtiger legers heeft. En dan staan daar die soldaten. Die soldaten van God, die engelen van God. En dat illustreert, gemeente, hoe dat evangelie na de uitstorting van de Pinkstergeest de wereld zal veroveren. Maar dat illustreert ook hoe dat evangelie baan zal breken in zondaarsharten. En gemeente, dan kunnen wij proberen om God tegen te houden. En daar is een mens van nature nog altijd mee bezig. Hij staat met de rug naar God toe en hij zegt, als God te dichtbij komt, weg. Ik wil er niks mee te maken hebben. De een doet het goddeloos, de ander doet het vroom. Maar we willen met God niks te maken hebben, want we zijn zelf koning. En weet u waarom nou die enorme engelenmacht komt? Om te laten zien dat het kind van de kribbe, dat is de almachtige koning, die spreekt en het is er en die gebiedt en het staat er. En dit zijn nou een dienaar. Ziet u de almacht van deze heiland? Dus Satan is natuurlijk machtig, dat weten we. En gevallen mensen zijn onmachtig, die zijn maar tot één ding in staat en dat is kwaad doen. Maar God is almachtig en het kind van de kribbe, gemeen, dat is almachtige zaligmaker. En dat blijkt uit die enorme engelenschaar. Vandaar dat die engelenschare roept en het de herders mag vertellen. En nou tenslotte nog iets en dan gaat het weer over die boodschap van de engel. We zijn steeds bezig met de aard. Dus dat is verrassend. Dat is goddelijk. Dat is almachtig. En nou in de vierde plaats, dat lees ik nog in de 13e vers. Prijzen de God en zeggen de, nou, dan kun je er een beetje over twisten of die engelen nou gezongen hebben of een soort strijdkreet hebben aangeheven of ze nou woorden hebben gesproken of iets anders gemeente, maar ik denk dat dat woord prijzende wel voldoende is. Die mannen hebben gesproken en die engelen en die engelen hebben ook gejubeld dat nou hun Heere, hun koning, de menselijke natuur heeft aangenomen en dat God dat grote geheim van de verzoening door zijn Zoon heeft geopenbaard. En dat er nu in deze wereld een heiland is gekomen. Daarin wordt God verheerlijkt, komen zo in onze tweede gedachte nog op terug. Daarin kunnen zondaren behouden worden. En dat is nu de hoogste lof en het hoogste vermaak van de engelen. Weet u waar Gods kerk vermaak in krijgt? Nou, in mensen word je teleurgesteld. Wereldse mensen, godsdienstige mensen. Dus dan ga je langzamerhand maar een beetje denken, nou de een zegt dit, de ander zegt dat. Je hebt er niet zo heel veel aan gemeend. De duivel die is voortdurend bezig om je harde gedachten over God in te blazen. De ene keer nog erger dan de ander. En je ligt er nog voor open ook. Ook in je ambt, ook in de weg die de Heer met je gaat. Want dan ben je het er niet mee eens en noem maar op. Maar weet u wat nou de Heer aan zijn volk leert, aan zijn kinderen. Dat hij een goede God is, een goede dienst heeft en dat hij nog nooit teleurstelt. En daarom is zo waar wat we zingen in Psalm 68. Het vrome volk en u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. In de hemel woont de God der blijdschap en der verheuging. Er is geen leven zo goed en er is geen leven zo heerlijk als het leven door het geloof in deze heiland. En daar willen de engelen dus van zingen. Van die onbegrijpelijk goede God die naar zijn volk omziet en ze de zaligheid om niet in Christus wil schenkt en erbij bewaart. En gemeente, dan zouden we bijna met de engelen mee gaan zingen. Over die grote God die nou het verlorene wil zoeken. Want u denkt misschien, ja, die dienst van de Heer, dat is een strijd. En dat is welkom in de strijd. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En als je die brieven van Paulus leest, dat is voortdurend, daar staat er toch negatieve tonen in en zo. En dat is allemaal waar. Laten we daar nooit geringschattend over denken. Gods kinderen hebben hier op aarde een strijd. Maar weet u wat er ook waar is? En dat staat er ook in de Bijbel. Dat er nou geen betere dienst is dan de dienst van koning Jezus. En dat die engelen daarvan zingen en dat de kerk er ook van kan zingen. En dat er momenten zijn in hun leven. En de kerk is hier, dus die engelen gaan verstaan en begrijpen. En dat ze meezingen. Omdat die God naar hen heeft omgezien. Ik ben in u mijn God van vreugd. Opspringen in de geest, vreugd. Iedere keer weer opnieuw die diepe geestelijke vrede en vreugde in God. Naar waarde nooit. Kijk, als je nou zegt, ik ben een christen en ik ben ook gelovig En je loopt nou de hele dag met een sip gezicht. En je loopt de hele dag maar te passen en te meten. En dit te klein en dat te kort. En hier klopt niet en dat klopt niet. En je bent nog nooit een keer helemaal ondersteboven geweest. En je hebt nog nooit een keer gejubeld en gezongen en gesprongen. Zoals die lamme man op dat tempelplein. Springende en lovende en verheerlijkende God. Dan mag ik wel eens nakijken. Want u denkt toch niet dat God een God is. Die van de karigheid en van het kleinigheid leeft. O, als die zaligmaker in je leven wordt geopenbaard voor het eerst en opnieuw. Dan komt er een vreugde in je hart en een vreugde in je leven. Ja, niet aards, niet in de zin van wat is dat lekker en weet ik wat. Nee, maar geestelijk. Dan komt er een diepe, diepe vreugde en vrede in je ziel, met kind. En dan ga je die engelen verstaan. Die nu prijzende God grootmakende hebben gezongen. En wat hebben ze dan gezongen? Nou, daar gaan we dan in onze tweede gedachte een poosje over nadenken. Maar eerst gaan we samen zingen. Dat doen we op Psalm 66, het vierde vers. 66 vers 4. Van het engelenlied en in de tweede plaats de inhoud. En daar kunnen we natuurlijk ook eens een poosje over nadenken. Als we nou eerst eens even de vinger op dat 14e vers leggen, dus net doen alsof we dat niet hebben gelezen. Wat zouden die engelen nou kunnen doen? Ze zouden bijvoorbeeld eens een klaagzang aan kunnen heffen. Ja, want hun koning die in de hemel was, ligt nu op de aarde en heeft daar een ontluisterde menselijke natuur aangenomen. En hadden de engelen natuurlijk kunnen wenen en kunnen treuren dat nu hun meester daar ligt in de kribbe. De broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Er is natuurlijk allerlei reden om te klagen. Laten we dat ook even zeggen. Als God door zijn genade in ons leven komt, gemeente, dan zijn er ook dagen dat we treuren. Niet over anderen, maar over onszelf. Over het ongeloof, over de zonde. En dan zijn er tranen van berouw en tranen van schaamte en tranen van schuld en noem allemaal maar op. Maar ik lees hier geen klaagzang. Dus daar moeten we er nou ook niet van maken. Ik lees hier ook niet zoiets van, nou ja, nu is het dan gebeurd en nu worden de mensen wel zalig, zoiets oppervlakkigs of iets dergelijks. Nee, de engelen die gaan een lied aanheffen, een bepaalde woorden gaan ze zeggen en dan gaan ze u dat hele heil, hè, dan gaan ze eigenlijk wat er nou gebeurt in die kribben, dat gaan ze nou vertellen wat God daar nu voor bedoeling mee heeft. De Heer Jezus is nou een kindje, kan zelf nog niet praten als hij straks ouder is. En als hij straks gaat onderwijzen zal hij dit zelf ook allemaal aan de mensen gaan vertellen. Hij is de Zoon van God, maar heeft de menselijke natuur aangenomen en in hem toe, zegt Lucas, in grootte bij God en bij de mensen. Dus later zal de Heer Jezus zelf, maar hier doen de engelen dat, in opdracht natuurlijk van God en God de Zoon zelf. Terwijl de Heer daar zijn kind in de kribbe ligt, gaan de engelen van hem getuigen. En wat gaan we nu van die Messias getuigen, van die geboren koning? Ja, wat zouden we nou in de eerste plaats eens van die koning zeggen? Gemeente, als het nou gaat over de Heer Jezus, wat zouden we dan in de eerste plaats zeggen? Nou, tegenwoordig zeggen dan een heleboel mensen, nou dat is een fijne zaligmaker, oh zo lief en oh zo aangenaam en ja, alles wat je nou ontbreekt, je hebt een beetje verdriet, je bent een beetje moe, ga je naar Jezus toe en dan lost hij dat allemaal voor je op. En dan zeg ik niet dat de Heer Jezus een geringe zaligmaker is en dan ga ik ook niet zeggen dat het verkeerd is om met je nood naar de Heer toe te gaan. Maar dat gaat natuurlijk niet in de eerste plaats om. Dit is niet een soort vulmiddel voor onze leugheid. Hij is ook niet in de eerste plaats een soort profeet die nou allemaal wijze dingen zegt en zo, zoals dat in de Koran staat. En zoals de Joden er ook over dachten. Gemeente, wat is de Heer nou toch in de eerste plaats? Wat moeten we nou bij dat kerstkind en bij die koning van de kribbe vertellen? Nou, kijk eens bij de engelen. Ere zij God in de hoogste hemelen. Ere, glorie, verhevenheid, hoogheid. He, dat Griekse woord doxa, heerlijkheid staat er eigenlijk. Dus het eerste wat die engelen gaan doen, en wat nu blijkt uit die kribbe die er staat, dat is de glorie en de heerlijkheid God in de hoogte hemelen. Daar wordt de derde hemel mee bedoeld. U weet, er is een eerste hemel. Dat is de lucht waar we tegenaan kijken. De tweede hemel is het heelal, waarin onze aarde hangt en zo. En de derde hemel, dat is de woonplaats van God. Paulus is opgetrokken in de derde hemel. En het wordt in de Bijbel ook wel de hemelen genoemd. En de hemel valt dan hetzelfde met God. Want de verloren zoon die zegt tegen zijn vader, ik heb gezond tegen de hemel, tegen God en tegen u. Dus de hemel, eerde zij God. En het gaat dus om de lof en om de eer van de drie enige God. Wat heeft de Heer Jezus nou op aarde gedaan? Nou, hij zegt het zelf in het evangelie van Johannes, het 17e hoofdstuk. Ik heb uw naam verheerlijk op de aarde, verheerlijk ook mij. Dat was nou het grote en het eerste en het voornaamste doel van zijn leven. De eer, de glorie en de grootheid van God. Daar zingen de engelen van. Dat was het allerbelangrijkste in het leven van de Heer Jezus. En dat is ook het allerbelangrijkste in de Bijbel. We hebben bijvoorbeeld belijdenisgeschriften en een van die belijdenisgeschriften van de Engelse kerk bijvoorbeeld zegt, wat is het hoogste doel van de mensen, van het mensenleven? Dat we God kennen en hem verheerlijken. Dus dat is het hoogste doel, niet dat we nou zalig worden, dat is ook wel belangrijk. Maar het hoogste doel is dat we God kennen, een relatie met God hebben en hem verheerlijken, hem groot maken. En als mensen tot bekering komen in de Bijbel bijvoorbeeld, waaruit blijkt dat dan? Die Samaritaan die door de Jezus werd genezen, weet je wel, die Melaatse man. En die door de Heer werd genezen. Dan komt hij terug bij de Heer, God verheerlijkende. En bij die kreupele man in de tempel die daar loopt rond te springen, God verheerlijkende, zegt de Bijbel. Dus als God door zijn genade in ons leven komt, dan wordt die taal van de engelen ook onze taal. Dan gaat het om de eer van God en om de glorie van zijn naam. Die eer van God die blinkt uit in het grote werk van de schepping. In het begin schiep God de hemel en de aarde. God gemaakt tot de eer van zijn naam. Om te laten zien wie hij is, die grote, volzalige God. Die eer van God die blinkt uit in het werk van de genade, van de herschepping. Want het gaat daar in de herschepping dus om wat Christus heeft gedaan, in zijn vernedering, in zijn verhoging, alles wat heeft gedaan, gaat het elke keer weer om de eer en om de glorie van God, de drie enige God. En daar gaat het ook straks in de volleinding om. Als nou straks die nieuwe hemel en die nieuwe aarde komt, gemeente, dat is een aarde waar dit voor zal gelden. Ere aan God in de hemelen. Ere zij of ere is aan God in de hemel. Een woordje moet je toevoegen, een werkwoord moet erbij, want dan wordt die zin niet helemaal compleet. Maar het gaat dus om de glorie Gods. En gemeente, als God nou in ons leven komt, door wederbarende genade, dan krijg je natuurlijk te doen met je zonde, met je schuld, dat wordt een nood in je leven. Dan ga je ook nadenken, hoe word ik nou toch ooit gered? En dat kan natuurlijk alleen door het werk van Christus en door de zaligmaker. En als God echt in overtuiging brengt, gemeente, dan zal een ziel nergens anders rust in kunnen vinden dan alleen in dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En denk er nou maar om, gemeente, zolang we nog iets anders hebben buiten Christus, er komt geen rust, er komt geen vrede, er komt niks in je hart, die staat er nog vierkant buiten. Maar als God nou door zijn genade in ons leven komt, weet u, gemeente, wat is dan het belangrijkste stuk waar al Gods kinderen leren? Nou, hoe God nou aan zijn eer komt en hoe nou de eer van God weer gaat klimmen uit de stof. Dat wordt de grondtrek van het nieuwe leven. Daar hebben die engelen in de eerste plaats van gezongen. En dat leert de Heere al zijn kinderen. En dan gaat het niet over één persoon in het goddelijke wezen, maar dan gaat het nou over de drie personen in het goddelijke wezen. Want als u met God te doen krijgt, krijgt u met de drie enige God te doen. God de Vader tegen wie we gezondigd hebben. God de Zoon die we in ongeloof naast ons neer hebben gelegd. En God de Heilige Geest die we alleen maar tegen hebben gewerkt. En als God nou door wederbarende genade gaat werken, dan krijgt u te doen met die wet van God die zijn eer beoogt en zijn glorie. Dan gaat het doen met de Zoon van God, die de Heer in de wereld heeft gezonden, opdat de ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dan gaan we het doen met de Heilige Geest, die onweerstaanbaar werd in het leven. En dat gaat dan allemaal op de eer en op de glorie, op de heerlijke deugden van God aan. Laat een voorbeeld nemen, zodat ook de kinderen en de jonge mensen dat gaan begrijpen. Want het is natuurlijk een beetje abstract, denk je, en ik snap het niet helemaal. De eer van God enzovoort. Stel, er is iemand die is heel belangrijk in je leven. Kinderen, je ouders, je vader, daar hou je erg van. Nee, kun je gewoon begrijpen. En hoe kun je dat nou het beste gestalte geven dat je van je vader houdt? Hoe ga je dat nou doen? Je houdt, je hebt je lieve vader en die man die zorgt voor je, die man die is altijd bezig, daar mag je mee gaan. Dan ga je samen dingen doen in de tuin of foto's maken of dingen, mooie dingen bekijken en je houdt er erg van. En stel nu die kinderen onder elkaar, die zijn aan het praten over hun vader en een van die jongetjes die zegt, nou mijn vader, dat is de allerliefste vader van de hele wereld. En hoe geeft dat jochie dat nou gestalte, gemeente? Nou toch heel eenvoudig. Doordat hij eigenlijk niks lelijks van die vader kan horen. En dat hij altijd naar die vader luistert en het liefste bij die vader is. Dat snap u toch wel? En dan blijkt die liefde tot die vader dat zo'n kind naar die vader gaat luisteren. Want mijn vader, zegt hij tegen die ander, dat is de allerbeste vader van de hele wereld. Nou, dat jochie dat gaat groot spreken van zijn vader. Want er is geen één vader in de hele wereld zoals zijn vader. En we het leven der genade gemeente. Nou, precies zo. Kijk, die God van de Bijbel. Hè. Dat wordt dan een ontzettende realiteit in je leven. Van nature is dat helemaal niet zo. Nee, bij wereldse mensen niet. Bij godsdienstige mensen niet. Nu net als God niet bestaat. We weten wel anders vanuit ons geweten. Maar we doen net als God niet bestaat. En als God nou in je leven komt wederbarend, dan neemt God de hoogste plaats in. En vanaf het allereerste begin, hoor gemeente, denk erom, dan ga je rekenen met die God. En wat de mensen ervan zeggen en wat je hart er allemaal van zegt. Nee, wat de Bijbel ervan zegt, dat wordt belangrijk. Dan ga je luisteren naar die geboden van God. Dan ga je lezen dat woord van God. Dan ga je naar die dienst van God. Dan zeg je, Heere, zou u ook nog met mij te doen willen hebben? Net als dat jongetje. Dan kun je eigenlijk geen lelijk woord van God meer horen. En dan komt er dat verlangen waarvan de engelen nu zingen en wat de Heer Jezus gestalt heeft, geef ook in jouw hart, om nou voor die God te leven. De enige ware God. Snappen u het? Nee, van nature snappen we dat niet. Maar door genade leert de Heer dat zijn kinderen. En nou weet u, eerder zei God, de engelen hebben het gezongen. God heeft die eis op mensen dat ze hem zullen vereerlijken groot, maar en er komt ook in het leven van Gods kinderen eigenlijk maar bar weinig van terecht. Zeg het heel eenvoudig, omdat u het begrijpt. Dan liggen ze 's ochtends op hun knieën. Heer, mag ik nou vandaag uw eer bedoelen? En dan ligt hij s'avonds op de knieën, er is niet veel van terecht gekomen, want hier gezonden, daar gezwegen, daar gesproken, verkeerd gepreekt en noem allemaal maar op. En dan heb je die schuld alleen maar meer gemaakt. En weet u wat nou het geheim is? En waarom die engelen dat ook hebben gezongen? Er is één geweest die heeft nog altijd Gods eer bedoeld. En dat is nou dat kind van de kribbe. Hij lag tot eer van zijn vader in de kribbe. Hij wandelde tot eer van zijn vader in Nazareth en in Capernaum. Hij heeft tot eer van zijn vader gesproken. Hij is tot eer van zijn vader gekruiseld en gestorven. En hij is tot eer en glorie van zijn vader weer opgestaan. Ere zij God in de hoogste hemelen. Dat is nou de enige persoon in heel de wereld die volmaakt Gods eer heeft bedoeld. En daarom hebben al Gods kinderen hem nodig, hoor, in hun gebreken en in hun zonden en ellenden, tot hem zich ter genezing wenden. Echt, je houdt niemand anders over. Je familie niet, je dominees niet en weet ik wat al niet. Het op de eeuwigheid aangaat. Hou je alleen maar deze heiland over, gemeente, als het terecht ligt in de ziel. En als het niet recht ligt, dan hebben we nog een heleboel andere dingen, maar dan ligt het niet recht. Zult u het onthouden? Op reis naar de eeuwigheid kan het alleen recht liggen. Als die Christen der schriften overblijft. En alles wat aan hem is, gans begeerlijk is. En dan gaan we niet herhalen wat we vanmorgen hebben gezegd. In zijn gewilligheid, in zijn gepastheid, in zijn volkomenheid. Maar dat wordt wel geleerd hier aan deze zijde van het graf. Dat er niks anders overblijft dan die middelaar. En dan niet natuurlijk oppervlakkig, een beetje praten. Nee, dat stempelt je bestaan. Zielsbevindelijk zouden we kunnen zeggen. De eer van God in deze zaal, in de tweede plaats. Dan zeggen die engelen ook, vrede op aarde. Nou, mooi zegt u, vrede op aarde, je hebt een hele rumoerige wereld. In Noord-Korea is ellende en je hebt allerlei andere gebieden op de aarde. En als er nou eens vrede komt, dan zou dat heel mooi zijn. Hè? Dan heb je geen vluchtelingen meer uit Afrika. En nou, zo kunnen we dat dan een beetje invullen, een beetje aardgezind. En zeker is dat natuurlijk ook waar. Wat dacht u, gemeente, als heel de wereld weer naar de 10 geboden ging luisteren? En als heel de wereld, alle mensen op de aarde, 7 miljard die er zijn, nou is heel getrouw, kerkmensen, wereldse mensen, weer eens gewoon naar die 10 geboden gingen leven. Nou, dan had je geen weinig problemen meer op de aarde. Nou echt, dat geloof ik zonder meer. Dan had je geen problemen meer in de kerk en had je ook weinig problemen meer in de wereld. En waar ontstaan nou al die problemen door? Omdat mensen zeggen, nou ja, die geboden die zijn er wel of we zijn er niet. Maar we trekken ons er niks van aan. We hebben God niet lief, we hebben onze naast niet lief, we hebben onszelf lief. En gemeente, wat is die wet van God toch een heilzame wet? En wat is dat een goede wet? En wat zijn dat heerlijke regels? Toen dat volk van Israël uit Egypte kwam, ik heb het al eens meer gezegd. Toen zei de Heere tegen die mensen die nou dag en nacht moesten slaven voor de Egyptenaren. Nou krijgen jullie van mij één dag vrij, dat is de Sabbat. Nou, die mensen hebben verbaasd gestaan. Daarvan de Sinaï donderde, gedenk de Sabbat, dat gedien heiligt. Eén dag dat ze helemaal rust mochten nemen. En dat ze mochten nadenken over die God die daar sprak. En dat ze mochten nadenken over zijn heilzame geboden. En over wat hij nou allemaal gaf en wat hij nou allemaal deed. Voelt u, gemeente, die wet van God, die 10 geboden, dat is niet een of ander zwaar juk. En dat is niet een of andere regel om mensen te plagen. Integendeel. Ja, wij zijn zondige mensen en willen er niet voor buigen. Maar die wet, dat is een zeer heilzaam. Het is heilig, rechtvaardig en goed, zegt Paulus. En in het leven der dankbaarheid krijgt die wet ook weer volop gestalte. En dan wordt het een begeerte om naar de wet, de 10 geboden, te leven. Maar nou, vrede op aarde gaat hier een beetje dieper. Dat gaat over het oud-testamentische shalom. En dat heeft natuurlijk betrekking op de aarde. Maar het heeft ook hier betrekking in dat vooral Calvijn wijst erop de verzoening. En wat is de verzoening? Nou, dat heb ik u een poosje geleden ook al eens verteld naar aanleiding van Romeinen 1 vers 16 en 17. De rechtvaardigheid Gods. Hier het evangelie wordt geopenbaard. In dat kind van de kribbe is er vrede op aarde. Wat betekent dan vrede, gemeente? Nou, u weet het, door de zonde zijn wij gevallen mens. En we hebben allemaal diepe, grote schuld voor God. En dan moet een mens bij bepaald worden. Dan moeten zijn ogen voor open gaan door het overtuigende werk van de Heilige Geest. En dat doet de Heilige Geest ook in het leven van al Gods kinderen voor het eerst en steeds opnieuw. Dan word je zondaar voor God. Dat is erg belangrijk dat we dat weten en dat we dat belijden en beleven. Dat is aan de ene kant. In de tweede kant, God is heilig en rechtvaardig en wij hebben voor God geen bestaan. Er is dus door de zonde een oorlog tussen God en mens. Die hoogmoedige mens die buigt niet voor God. En daarom wil God hem straffen met tijdelijke en eeuwige straf. Want hij is de heilige, ook de rechtvaardige God. En dan is er geen vrede, maar dan is er oorlog op de aarde. Oorlog van mensen met God. We zijn het nooit met God eens, gemeen, echt niet. Ook zelfs na ontvangen genade Jona was het ook met God niet eens. Want die zegt, naar Nineveh preken, niks ervan, ik ga precies de andere kant op. Kind van God notabene. Hij deed niet. En toen heeft God hem via de buik van de vis naar Nineveh gebracht. Farao luisterde sowieso al niet naar God. En is ook in zijn ongeloof gestorven. Gelukkig Jona niet. Want tenslotte had Jona zijn mond. En wat is nou vrede op aarde, gemeente? Vrede op aarde dat de heilige God, de schuldig en de verloren mens, en die twee kunnen dan nooit meer bij elkaar komen. Dat kan niet meer. Dat is onmogelijk. Hebben jullie dat wel eens beleefd? Heb je dat wel eens opnieuw beleefd? Dat God u terecht kan laten liggen. En dat u het niet eens waard bent dat God u aanraakt en opraapt. Omdat u vanwege uw ongeloof en moedwillige ongehoorzaamheid schuldig staat voor God. Dat zijn geen fabeltjes, dat zijn ook niet bepaalde zware gevoelens of zo. Nee, dat zijn dingen die de Heere werkt door zijn geest. En dan gaat een mens buigen en dan zegt die Heere, ik ben een verwerpelijk schepsel voor een walgje van jezelf. En dat is niet alleen voor het eerst, maar dat blijft zo in het leven der genade. Dus elke keer wordt die onmogelijkheid. En wat is nou vrede met God? Kijk, nou God nou in die onmogelijkheid, waar de engelen dus hiervan zingen. Nou God nou in die grote tegenstelling, de heilige God en de schuldige mens. Die krib heeft neergezet. Dat kruis heeft neergezet. En daar de boodschap van verzoening laat horen. En dan verzoening niet in een paar weldaden. Die zijn ook groot natuurlijk. Vergeving, verzekering, vernieuwing, bewaring, geloof enzovoort. Allemaal hele belangrijke weldaden. Het gaat niet in dit dat om de weldaad. Het gaat om die gezegende weldoener. En in die kribbe daar schittert nou vrede met God. Daar schittert die zaligmaker. En gebeten. Dat is een volk op aarde. Die krijgen deze zaligmaker nodig. Die krijgen deze heiland lief. De engelen hebben ervan gezongen. Want de engelen weten zelf dat geheim van de verzoening niet. Vandaar dat God er ook mensen op uitzet om die goede en blijde boodschap te brengen. Maar die Gods genade worden aangeraakt. Die leren hun verloren het kennen. Die leren de hoogheid en de heiligheid van God verstaan. En die gaan die zaligmaker benodigen en weet u gemeente, dan gaat hij zich in je ziel openbaren. En waar hij zich met zijn kracht openbaart, wordt hij door het geloof omhelst en aangenomen. Want als hij zich openbaart, dan brengt dat kracht mee. En door die kracht wordt hij omhelst en aangenomen. En wat is er dan in deze heiland te vinden? Vrede op aarde. Hij is de vredevorst, Jesaja heeft ervan gesproken. Vredevorst. En wat is er dan in deze heiland, gemeente? Ja, daar is nog alles te vinden. En vanmorgen heb ik de gewilligheid, de gepastheid. Ik zou ook kunnen spreken over zijn schoonheid. Deze heiland gemeente voor alle andere mensen bij hem niet. Hij draagt de banier boven 10.000. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulke is mijn liefste. O, hij dochter van Jeruzalem. En als de Heer Jezus in Caesarea Philippi aan de discipelen vraagt, maar wie zeg gij, Peter, wie zeg gij dat ik ben? En dan zegt Peter, hij zei de Christus, de Zoon van de levende God. En daar komt het op aan, gemeente. En we die zaligmaker met het geloof mogen eigenen. Kust de Zoon, opdat hij niet toren en op de weg zou vergaan. Met zijn toren, maar er weinig zou ontbrangen. Hij wordt u aangeboden in het evangelie. Hij wordt omhelst door het waarachtig en zaligmakende geloof. En alleen in hem is er blijdschap. En dat die zaligmaker schitteren. Heerlijk schitteren. Als de schoonste van alle mensen, kinderen. Dan drupt zijn bloed op de aarde. En dat door dat bloed is er verzoening. Dan horen we zijn stem in ons leven. Alleen die stem kan vertroosten zoals het klinkt door zijn woord. Dan horen we het geruis van zijn voetstappen. En er zijn ogenblikken en momenten. Dat de mens boven het stof, zo zeiden ze dat vroeger wel eens, is verheven. En dat je hele ziel als waar in beslag wordt genomen door deze heiland, door de ontmoeting met deze middelaar. En weet u waar het nou in het leven der genade op aankomt, elke keer opnieuw? Dat zijn de ontmoetingen met deze heiland en met deze Christus. Paulus die jubelt ervan in de Filippenzen 3. Opdat ik hem ken en de kracht van zijn opstand. Opdat ik enigszins zou mogen komen tot de wederopstanding der doden. Dat is het leven der genade. Dat is dat leven dat verborgen is met Christus in God. En gemeente, vrede op aarde. Daar hebben de engelen van gezongen. Van de weg der verzoening met God in Christus. In die geboren koning. En dan tenslotte nog één ding in mensen een welbehagen. Nou, dat wordt welbehagen komen we meer tegen in de Bijbel. Gunst. En dat wijst eigenlijk de bron aan. Waar komt dat nou allemaal vandaan? Er staat mensen, er staat niet in duivelen. Dus dat welbehagen, die gunst van God, vrede op aarde, de eer van God. Dat wil God niet meer verheerlijken in de hel. Daar is geen vrede meer. Blijft eeuwig oorlog met God. Totdat de Heer zal wederkomen en al die duivelen met alle verworpenen worden geworpen in de poel die brandt van vuur en zulver. Tot eer van Gods rechtvaardigheid. Maar hier in mensen een welbehagen. Wat is nou dat evangelie gemeend? En waar eindigen de engelen in? Die eindigen nou in die eenzijdige opzoekende zondagsliefde van God. Dat is nou de bron. Dat komt er allemaal voor. Uit God. Van uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Gemeente, was dat een heerlijke bron. Daar zouden we ook nog veel van kunnen zeggen. Hè? Die vrije gunst die eeuwig God bewoog. Waar de godsdienst zich aan ergert. Wat de wereld niet begrijpt. En waar Gods kinderen nou blij mee zijn. Blij met het welbehagen. Blij. Omdat God van de eeuwigheid een welbehagen heeft gehad. Eén die het niet eens waard is om opgeraapt te worden. Naar zijn vrije gunst, want het is niet desgene die loopt, nog desgene die wil, maar des ontfermende Gods. En dat je naar achter komt dat het bij jou nog nooit wat wordt. En nooit wat zal worden. Dan gaat die engelenzang heerlijker. In mensen een welbehagen. Komt bij God vandaan. Helemaal voor 100%. En dan worden mensen zalig omdat God het wil. Omdat Christus een gewillige zaligmaker is en omdat de Heilige Geest het uit Christus neemt en toepast. En zo zal de kerk zalig worden en zo wordt er hier in Lucas 2 vers 14 van gezongen en zo zal het ook eenmaal eindigen. In vrije gunst die eeuwig God bewoog. We gaan eindigen, gemeente. Onbekeerde mensen hebben er nou geen zin aan om die koning te dienen. U hebt misschien van Jezus gehoord, maar dat is niet genoeg, dat weet u. Er staat één ding tussen u en God in en dat is dat u uw nood niet voelt. En dat u denkt dat u nog wel de tijd hebt en dat u rustig door kunt zondigen en God kunt beledigen en noem maar op. Houd er eens mee op, zou ik zeggen. Zet uw hart erin en overdenk deze dingen en heb nou geen rust. Voordat u weten mag dat ook dit lied en deze heiland uw zaligmaker is geworden. Denk niet dat u gewillig bent, want dat bent u niet. God is alleen maar gewillig. Denk niet dat u te slecht bent, want God die zoekt graag slechte mensen op. Het probleem is dat we er veel te goed voor zijn. En dat we dit nog kunnen en dat nog kunnen en hier nog wat hebben. Goddelozen en verlorenen worden gerechtvaardigd. Die zoekt God nog op. Dus onbekeerde mensen, ik zou zeggen, hou aan de troon der genade. Misschien zeg ik, ik ben wat bekommerd. Ik heb het nou zo eens gehoord. En dan heb ik wel eens wat meegemaakt. En ik heb wel eens wat gehuild. En ja, ik ben toch ook wel bezorgd over mijn zonden en zo. Nou, dat is dan goed en mooi. Maar denk nou niet dat u er wat mee hebt, hoor. Want dat zou een geweldige vergissing zijn. Alles wat we hebben buiten Christus kan God niet behagen. Denk erom. Dat is een hele ernstige les. Dat moeten we allemaal heel persoonlijk leren. Al zouden we nou heel veel huilen. En dat is nodig, hoor. Want we gaan huilen over onze zon en wenen. En... Maar je hebt niks voor op wie dan ook. Weet u waar God zijn volk brengt? Bij de apostel Paulus. Ik ben de grootste der zon. Daar komen ze terug. Allemaal. Grote boeven op de aarde. Niet alleen voor het eerst, maar ook opnieuw. En dan niet alleen een beetje praten, want dat kan iedereen wel. Ze zeggen dat hij een boef is, maar er ondertussen niks van meent. Maar de Heer brengt zijn kinderen op de plek dat ze het ook menen. En beleven. Dat ze de grootste boef op heel de wereld zijn. En dat God rechtvaardig zou zijn als hij hen voorbij zou gaan. En hij kan meer gezegd, en ik herhaal dat, want ik vind dat mooi. En zo is het leven. Veracht en de onwaardigste. En op die plek komt, daar staat dan iemand. Daar staat nou die koning met uitgestrekt hand. Want daar kwam de Heer Jezus dan voor. Voor verachten en onwaardigen. Om het verlorene te zoeken. En weet u wat ons probleem is, gemeente? We willen dat niet zo graag zijn. We allemaal wel wat zijn. De een dit, de ander dat. De een zegt, ik heb dit toch wel in mijn... Zo stapelen we maar op. En dat is met lege handen. Beschaamde kaken. Zo'n grote dwaas voor deze koning te mogen worden opgehaald bij die kind van de kribbe. Meegaan met die herders. Meegaan met die wijs die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wendt en tenslotte volk des Heer. En die grote verborgenheden en die geheimen van dat zalig worden. Hè. Weet u, we staan vaak maar zo stil bij dat begin en dat doofheid tot God en zondaar worden en zo. En dat is natuurlijk nodig, daar zeg ik niks van, dat is heel nodig. En dan moet ik ook natuurlijk preken en dan wordt ook geleerd. Maar dat is het begin, daar blijft het niet bij. Moet u de brieven van de apostelen maar eens lezen, moet u het leven van de apostel Paulus maar eens nagaan. Gemeente, waar gaat het nou om het leven van Gods kinderen? Nou, dat nou die middelaar... in hun ziel een gestalte gaat krijgen. Dat leven wat verborgen is met Christus in God. En hoe meer dat leven nou gestalte krijgt, dus te minder kun je er zelf nog voor geven wat nou van jezelf is. En dus de Heerlijke gaat zijn persoon schitteren. En weet u waar zijn persoon nou het meeste schittert? En waar hij nou de heerlijkste gestalte krijgt? Maar wij niet anders zijn dan een goddeloos stuk mens. Die het zo verknoeid en zo verzondigd hebben. Die niet eens waard zijn dat Gods op alleen om Jezus wil. Want de rechtvaardiging van de goddeloze. Hè, dat is toch de blijvende grondtrek van het leven der genade. En straks komen er in de hemel allemaal mensen. Echt waar. Allemaal één voor één die ze binnenkomen. Allemaal mensen. De ene nog belangrijker geweest op de aarde dan de andere. Nee, natuurlijk niet. Er komen allemaal van die stumpers binnen. Die hier de schuld alleen maar dagelijks meer hebben gemaakt. Maar die nu allemaal zijn binnen komen. Door de liefde van de Vader. Door het bloed van de Zoon. En door de trekking van de Heilige Geest. Om nou te eindigen in het wonder van de drie enige God. Omdat Hij het heeft gedaan. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 72, en daarvan het laatste vers, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen en wat er verder volgt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Zegen.